Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Nou, lieve mensen, het is echt heel lang geleden geweest voor mij dat ik weer een nieuwe podcast heb opgenomen. Ik denk een maand ongeveer. We zitten nu op 17 november. Ik weet nog niet wanneer deze uitgezonden wordt, maar ik ben heel blij dat ik weer in gesprek kan met iemand, namelijk met Maaike tegenover mij. Welkom.
Hoi.
Zou jij je eerst even voor willen stellen wie jij bent?
Ja, ik ben Maaike, Maaike Gorter, 42 jaar. Ik woon in Amersfoort in de wijk Kattenbroek. Ik ben samen met Marcel en we hebben een zoontje Wout die net 5 geworden is. Ik werk op middelbare school als technisch onderwijsassistent. Dus ik help bij de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie. En dat vind ik hartstikke leuk. Dus ja, dat ben ik.
Nou, welkom. Ja. Fijn dat je er bent.
Ja.
En we zaten net al even op te halen van hoe is de route eigenlijk ook alweer geweest dat onze wegen elkaar kruisten. En dat is via LinkedIn geweest.
Ja.
Ik heb veel reacties gehad van mensen en ik wist het niet meer precies. Moest ik eerlijk toegeven. En toen kwamen we er ook per toeval achter dat we allebei in Amersfoort wonen.
Ja.
Terwijl
ja.
de in eerste instantie het niet via een Amersfoort linkje ging, hè?
Nee. Want ik kreeg van een vriendin jouw oproep doorgestuurd.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, oh, dat is interessant. En ik vind het ook, want het was een oproep waarin jij vroeg om ervaringen van borstkanker. Want jij hebt borstkanker gehad.
Ja.
Ik heb ook borstkanker gehad. Of gehad. Ik heb de diagnose borstkanker gekregen een tijd geleden. En toen dacht ik, nou, dat vind ik wel fijn om daar iets over te kunnen vertellen. Dus toen heb ik contact opgenomen met jou op via LinkedIn. En toen kwam ik er toen pas achter dat we allebei in Amersfoort
waren. Ja, dus dat is heel toevallig.
Ja.
nou, mijn allereerste vraag aan iedere vrouw die hier aan tafel zit is... hoe kwam je erachter?
Nou, dat was eigenlijk een beetje het standaard verhaal. Ik was aan het douchen en aan het afdrogen. En toen voelde ik een bobbeltje in mijn borst. En ik dacht, laat ik het maar eventjes controleren. Het doet verder geen pijn. Het is niet heel hard of pijnlijk. En je kan het gewoon bewegen. Dus ik zocht er niet echt heel veel achter. Dus toen voor de zekerheid naar de huisarts gegaan. En die heeft toen gezegd van doe maar voor de zekerheid wel een mammografie.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik dus die mammografie. En toen merkte ik dat ze daar snel of meteen ook een punctie en een echo gingen doen. Dus ik vond het vrij uitgebreid. En ik had nog steeds eigenlijk niet echt door van er is echt iets aan de hand. Omdat ik dacht, dit moeten ze sowieso standaard doen.
Oh ja, je dacht een standaard procedure.
Ja, zoiets. En toen kwam ik op een gegeven moment bij de chirurg. Toen had ik nog niet de uitslag. Maar die zei van, het is allemaal wel spannend allemaal. En toen vond ik ze zo zwaarmoedig. Terwijl ik op dat moment nog een beetje zoiets had van, hoezo? Want ik krijg gewoon straks te horen dat het een vet bobbeltje, weet ik veel, is. Dus en toen zei hij van, kom morgen maar terug. Maar kom dan wel met iemand samen. Dus toen.
Maar hebben ze niet iets uitgesproken over, we maken ons een beetje zorgen? Of
dat zeiden ze niet heel duidelijk tegen mij.
Okay.
En toen ben ik de volgende dag ben ik toen naar het ziekenhuis weer gegaan voor de uitslag. En toen zeiden ze eigenlijk best wel gewoon direct van, het is niet goed. En toen vond ik die man gelijk stom.
Arme man.
Ja, precies.
Die doet ook maar goed zijn werk. Ja.
Inderdaad. En toen was ik natuurlijk wel geschrokken. Maar hij keek echt zo serieus. En dat was een chirurg. En toen, ik weet wel dat ik heb gevraagd, ik wil weer terug naar die andere chirurg die ik eerder had gezien. Want die vond ik veel aardiger. Dus
het maakt nogal veel uit, hè?
Ja, precies. Dus
Maar had je iemand meegenomen ook? Voor
ja, Marcel, mijn man, was mee. Ja, dus we waren met z'n tweeën. En dan krijg je... Dat overweldigde me toen wel. Dat je eigenlijk te horen krijgt van, je hebt kanker. Maar dan krijg je ook gelijk te horen van, heb je kinderen? Heb je nog een kinderwens? Als je dat hebt, dan kunnen we eicellen laten invriezen.
Ja.
En dat hele riedeltje. En wij zaten juist net in een stadium dat ons zoontje, die zou toen bijna 2 worden. dat we een beetje, we hadden nog niet heel concreet erover nagedacht, maar wel dat we dachten van, nou ja, het zou leuk zijn, maar ja, nog niet heel concreet dat ik echt kon zeggen, ja, we gaan ervoor of niet.
Mm-hmm.
Maar ja, ik dacht, laat ik maar wel die eicellen invriezen, want ja, beter iets dan niets.
Ja.
Dus dat heb ik toen wel gelijk laten doen. En dan toen weet ik nog, dan zit je gelijk in een soort van IVF-trajectachtig iets. Mm-hmm. En daar had ik altijd een beeld van dat je dan jarenlang daarmee bezig bent. En ja, dat dat allemaal niet zo makkelijk is en zo. Maar omdat ik dus kanker had, mocht ik gelijk een soort van ertussendoor of zo.
Oh,
dus
ja.
Ik zat ook precies, dat was een beetje toevallig, dat ik toevallig precies goed in mijn cyclus zat. Dus ik kon ook gelijk hormonen krijgen en die spuiten meenemen. En dus ik weet niet meer zo goed binnen hoeveel tijd het was, maar voor mijn gevoel zat ik binnen 2 weken zat ik in Utrecht hormonen te spuiten. En kreeg ik thuis een pakketje mee met spullen. En kon ik dus eicellen. Die worden dan opgekweekt en die kun je dan...
Ja,
Hoe noem je dat? Dan nemen ze die eicellen af en die stoppen ze in de vriezer.
Ook met een punctie. Is dat
ja, met een punctie. Ja, ja. Precies. Dus dat was echt super snel. Dus voordat je door hebt...
Wat er aan de hand is.
Ja, heb je al eicellen in de vriezer zitten, bij wijze van spreken.
Ja, ongelooflijk.
Ja, ja, dat ging super snel. En ik denk dat ik toen begon dat traject met chemokuren redelijk snel. Ja, ja, ja. Precies. Dus het traject van 16 kuren, waarvan de eerste 4 AC-kuren, die zijn vrij pittig. En dan 12 iets mildere kuren.
Ja.
Dus dat wordt dan gelijk in gang gezet en operaties. En
dat... De whole shebang heb je gehad,
precies,
hè?
Ja, het hele pakket. Ja, dat zeg ik ook wel tegen mensen. Ik had echt alles gehad.
Ja.
En, het was in coronatijd, dat weet ik nog wel. En we hadden dus een zoontje van bijna 2, die was toen nog thuis. En toen weet ik nog dat... Toen gingen de kinderopvang ging dicht natuurlijk in coronatijd. En toen dacht ik, Wout, mijn zoontje, die mag vast wel naar de kinderopvang. Want we snappen wel dat het best wel pittig is.
Ja, noodopvang.
Maar dat mocht dus niet meteen. Omdat officieel moest je dan allebei een...
In de zorg werken of zo, toch?
Hoe noem je dat nou? Een of ander belangrijk beroep.
Ja,
beroep. Ja, precies. En dat had ik toevallig, want ik werk in het onderwijs, maar mijn man niet. Dus toen waren ze heel streng. En toen dacht ik, dat vind ik wel heftig, want ik had die chemokuren en een klein zoontje thuis. Dus toen vriendinnen, daar mocht hij bij logeren. Of niet logeren, gewoon 's middags kon hij daar naartoe. Dus dat was heel fijn dat ze wilden oppassen. En heel toevallig belde toen de huisarts om te vragen van, hoe gaat het nu met je? En toen zei ik van, ik zit nu in die kuren en het gaat op zich best prima, maar mijn zoontje is thuis. En die mag niet naar de opvang. En ze zei, wat? Dat kan toch niet? En ik zeg, ik heb het gevraagd, maar de opvang vindt het niet goed. En toen zei ze, ik ga gelijk een brief sturen. Dus toen had ik binnen een dag een brief van haar en toen mocht hij wel opeens naar de opvang.
Op basis van...
van die brief, ja.
Jemig.
Wat ik wel een beetje raar vond, was dat ik dacht... Dat ze toen dus niet tegen mij gezegd hebben van... als jij graag wil dat hij naar de opvang gaat... dan moet je dat via de huisarts regelen of zo. Dat dus dat vond ik een beetje raar. Maar uiteindelijk ging hij toch naar de opvang en...
Kon jij thuis uitpuffen?
Ja, precies. Ja. Zeker in het begin, die eerste kuren. Nou, je hebt ze ook gehad, die waren best wel pittig.
Ja.
En dan is een kind van net 2 was hij toen. Dat is best wel pittig.
Dat is heel heftig.
Ja. Dus,
En dat duurt 2 maanden. Want je moet er 4. En die, daar mag je 2 weken van herstellen.
Ja.
Omdat het zo heftig is. Die kan je niet elke week krijgen.
Nee,
dat trekt geen lichaam.
Mm-hmm.
Dus dan zit je op 8 weken.
Ja.
Klopt. Dat is best wel lang.
Zeker, ja. En ik had een heel schemaatje gemaakt voor mezelf. Dat ik echt een kaartje had gemaakt met alle kuren erop. En dat ik de eerste 4, als ik dan voorbij was, dat was dan weer een mijlpaal.
Ja,
Dat was rond kerst, denk ik. Want ik kreeg in september die diagnose. En dan, oktober, november, denk ik, heb ik... eerst had ik nog natuurlijk die eicellen invriezen.
Ja, dat zal misschien iets van
precies.
Tijd
en daarna nog kosten. Ja, daarna die kuren. En toen was het kerstmis. En toen was het ook corona. Dus toen mocht je ook niet op bezoek. Maar toen weet ik nog dat ik van vriendinnen, die hadden toen een soort luxe lekker maaltijdje voor mij geregeld, wat dan afgegeven werd bij ons thuis.
Lief.
Dus dat was heel lief.
Ja.
Ja, dus dat kregen we toen. En toen zat ik wel nog een beetje dat ik niet alles helemaal lekker kon eten, maar ik vond het toch wel een beetje lekker smaken. Ja. En ik vond het gewoon lief dat ze het hadden langsgebracht.
Ja, dat is dus, toch super lief.
Ja, heel lief. Ja. Dus, ja.
Hey, en we hebben van tevoren natuurlijk ook contact gehad over het thema waar we op in gaan zoomen, mm-hmm, deze aflevering.
Ja.
Ik ben heel blij dat je wil vertellen over jouw thema. Ik hou het nog een beetje als een verrassing.
Ja,
omdat ik denk dat heel veel vrouwen die midden in dit traject zitten of er misschien nog aan moeten beginnen, denken, oh jee, met die operatie, mm-hmm, wat moet ik doen?
Mm-hmm.
Je kunt op internet veel vinden, foto's zien en, mm-hmm, ook wel teksten lezen. Maar ik ben heel blij dat jij je verhaal wil vertellen,
ja,
en jouw ervaring wil delen.
Ja.
Ik heb het al een beetje verklapt dat het over een operatie gaat. en net vertelde je toen de microfoons nog niet aanstonden, dat je eigenlijk veel meer operaties hebt gehad,
ja,
dan waar we op in gaan zoomen.
Ja.
Dus aan jou het woord. Vertel.
Ja, wat ik net al vertelde, ik heb het hele pakket gehad. Dus eerst 16 chemokuren, toen 3 weken bestralingen. Dus dat zijn 15 keer, denk ik. Ik weet niet eens meer precies. Maar in ieder geval 3 weken lang dat je elke dag op en neer gaat om bestraald te laten worden.
Dat was na de chemo al gelijk.
Ja, in mijn beleving wel. Ik weet het dus eigenlijk ook niet meer zo goed. Ik heb een boekje mee waar het in staat. Dus, en ik heb 3 operaties gehad.
Ja,
ook. In ieder geval. Nee, dat moet ik even goed zeggen. Ik heb 3 operaties gehad echt om het de tumor weg te halen. Dus ik kreeg eerst... De allereerste operatie was een borstbesparende operatie. En dat is gewoon een dagopname. En ga je naar het ziekenhuis, mm-hmm, en je rust even uit. En dan ga je daarna weer naar huis. En dat ging op zich qua operatie prima. Maar toen bleek het dus niet helemaal goed te zijn. Dat er nog wat op de snijranden zat.
Ja,
dus toen
te veel rest.
Ja, te veel rest. Dus toen moest ik nog een keer een borstbesparende operatie. Dus heb ik een 2e borstbesparende operatie gehad. En toen ga je ook vrij snel weer naar huis met een drain wel, volgens mij, in mijn beleving. Ik weet niet eens meer zo heel goed. Maar in ieder geval bleek toen weer dat de snijranden niet schoon waren. En toen heb ik een operatie gehad dat ze een volledige amputatie. En dat ze dan, hoe noemen ze dat, een soort prothese brengen ze dan in je borst. Het is niet waar je al die dat nieuws over hoort van die protheses die niet goed zijn. Want dit is een soort zakje met een soort zoutwater erin.
Oh ja, en dat, een zoutoplossing.
Ja, een soort zoutoplossing. En dat kunnen ze dus ook bijvullen. Dus het zit in je, in je borst, dus het huid zit er overheen en er zit een soort ventiel aan waar ze dat zoutwater in bij kunnen spuiten, zodat je borst dan net zo groot wordt als de andere kant. Dus die had ik. En daar moest ik een nacht volgens mij voor in het ziekenhuis blijven.
Is dat hetzelfde als een tissue expander?
Nee, het is een
dat
tissue
is
expander.
Het.
Ja, dat is het inderdaad. Ja, tissue expander.
Ja.
Die had ik. Dus die had ik een hele tijd in mijn borst. En ik zit nu even te denken of ik dat ook had met de bestralingen. Nou, ik weet het niet meer heel precies, maar in ieder geval die tissue expander heb ik gehad. En eigenlijk kon ik daar echt prima mee leven. Was echt verder niks aan de hand. En je voelt wel waar die ventiel zit, dus dat voelt een beetje hard. Dus dat is wel gek, maar voor verder kon ik daar echt prima mee leven. Had geen pijn aan, mm-hmm, of last van of wat dan ook. Wel werd toen de optie aan mij gegeven of ik nog een reconstructie wou met lichaams-eigen weefsel.
Mm-hmm.
En dus dat heb ik toen op een gegeven moment wel gedaan. En dat heet een Deep Lab, of ja, D-App, zeg je volgens mij, D-App Lab.
Ja, want het zijn D-I-E-P,
ja,
toch?
Precies.
Ja,
precies. Ja.
Want ik dacht ook deep van... Ja. Dat het diep is van het Engelse woord DEEP. Maar het is iets heel anders.
Ja, DEEP is het. En dat vond ik ook wel interessant, omdat je dan valt ineens onder de plastische chirurgie. Dus dan heb je te maken met een plastisch chirurg die dat gaat uitvoeren. En het idee is dan dat je die tissue expander weghaalt en dan lichaams-eigen weefsel daarvoor terugplaatst.
Ja.
Zodat je, want zo'n tissue expander of überhaupt een prothese kan natuurlijk afgestoten worden. Of nou ja, wat je wel verhalen hoort over protheses wat gaat lekken en zo. Dus lichaams-eigen weefsel is beter. Dus toen hebben ze, in mijn geval, hebben ze die tissue expander weggehaald en hebben ze vetweefsel uit mijn buik hebben ze weggehaald en dat in de borst gezet. En het grappige was dat ik dan weer val dus onder de plastisch chirurg. En dan moet je naar de plastisch chirurg om... nou, die gaat dan kijken of het goed is. En die pakte zo mijn buikvet vast. En die zei, ja, dat is wel genoeg. Ik dacht, mooi.
Ja.
Ja,
ja, want het kan natuurlijk ook zijn dat... Ja, dat zal ook per vrouw verschillen. Hoeveel buikvet je hebt en of het kan.
Ja, zeker. En hoe groot je borsten zijn. En, ja, en ik heb wel eens gehoord dat ze het ook wel eens van beenvet doen. Maar dat weet ik zelf
en
niet.
En bil.
Bil kan ook. Nou ja, precies.
Dus, waar het gewoon maar zit.
Ja.
Maar hebben ze bij jou alleen het vet weggehaald of ook huid
gebruikt? Het is... Ja, ook huid hebben ze gebruikt. En het is echt weefsel wat ze weghalen. Want ik dacht in eerste instantie, dacht ik ook... Oh, ze halen alleen het buikvet weg en dat stoppen ze hierboven erin. Maar... Het is echt weefsel waar bloedvaten ook doorheen gaan. Ja. En wat ze dan in je borst aan bloedvaten ook weer aansluiten. Want alleen het vet, dat zou kunnen oplossen, geloof ik. Dus het is echt het weefsel wat ze dan verplaatsen. En bij zo'n operatie halen ze dus je buikvetweefsel weg en zetten ze in je borst. En dat sluiten ze aan op je aderen. En ze moeten dan ook controleren of het bloed goed blijft stromen.
Doorloopt.
Ja, precies. Dus de eerste nacht moet je dan, geloof ik, op de IC liggen. Omdat je gewoon goed gecontroleerd moet worden of het bloed stroomt. En dan gaan ze luisteren met zo'n echo-apparaatje als ze het bloed horen. Zodat ze weten dat het niet afgestoten wordt.
Ja.
En dus dat.
En hoe is dat bij jou gegaan?
Nou, eigenlijk helemaal goed is dat gegaan.
Okay,
het was
wat
een
fijn.
Lange, ja, het was een lange operatie. Nou ja, daar weet ik natuurlijk niks van, maar het was een lange operatie. En
hoe lang weet je dat?
Ja, volgens mij wel een dag, denk ik. Zoiets, maar...
Dus een dag
of zo, zoiets denk ik wel. En dat ik me 's ochtends moest melden en dat het gewoon 's avonds klaar was. En ja, in mijn beleving was dat 5 minuten, maar dat duurt natuurlijk een hele dag. En ik moet zeggen dat toen ik wakker werd, ik was denk ik een beetje in de roes van die narcosemiddelen, maar ik lag zo heerlijk op dat bed. Dat weet ik echt nog. Ik vond het zo lekker liggen. En dan zijn die verpleegsters erbij en dan krijg je wat drinken en zo. En ik lag echt heel heerlijk daar. Mijn man die kwam toen met mijn zoontje langs. En toen zei ik ook, ik lig echt zo lekker op het bed. Ik vind het echt fijn. En ik kon daar ook lekker slapen. Dus ja, je moest ook gewoon slapen. Maar ik kan me nog herinneren dat ik echt heel lekker op dat bed lag.
En je werd niet beroerd en zie je een narcose wakker zo
helemaal,
te horen.
Helemaal niet. Ik lag heel lekker op dat bed. Dat ik dacht, had ik thuis maar zo'n bed. Zoiets. Zo voelde het gewoon. Ja. Maar dus dat was 1 nachtje lag ik op de IC. En dat, omdat ze het vaak moeten controleren. En daarna moest ik nog iets van 4 of 5 dagen in het ziekenhuis blijven. En wat ik jou net al vertelde, dat vond ik eigenlijk stiekem best wel heerlijk. Omdat je wordt dan lekker verzorgd. Ik heb thuis dus een zoontje die rondloopt de hele dag. Dus het was ook wel lekker dat je gewoon even tijd voor jezelf had. En ik voelde me dus ook best wel goed na die operatie. Dus dat scheelt ook een heleboel.
Ja.
Dat ik gewoon fijn lekker tijdschriftjes kon lezen, puzzeltjes kon maken, films kon kijken. Ik vermaakte me echt prima. En je hebt tegenwoordig een kamer alleen in het ziekenhuis en aan het raam ook nog. Dus ik lag daar echt best wel lekker eigenlijk. Dus,
een soort vakantie?
Bijna wel. En er kwamen natuurlijk wel mensen op bezoek ook. En ik weet dat ik eerst kon ik nog niet lopen omdat ik een... hoe noem je dat ook alweer? Waar je in... Heet dat ook een drain? Nee, waar je in plast. Een katheter had.
Ja.
En kon ik niet uit bed. En op een gegeven moment toen ik uit bed kon en gewoon rond kon lopen, ging ik ook op de afdeling daar rondlopen. Ging ik gewoon soms met mensen praten die daar ook lagen. En dat vond ik eigenlijk best wel gezellig. Dus is ook een beetje raar, maar...
helemaal niet.
Ja,
ik kan me dat wel voorstellen. Je een beetje aanspraak met anderen.
Ja. Ik vond het wel fijn. En dat je elke avond kon je kiezen wat je wou eten. En Nou ja, ik heb het niet als heel vervelend ervaren.
En, ook niet fysiek? Heb je, hoe ben je hersteld? Ik bedoel, het is best wel een operatie. Een narcose van 8 uur is best wel een aanslag op je lichaam, toch?
Ja, dus en nou ja, ik was dus denk ik op dat moment een beetje van hyper. Van het gaat, of ja, niet hyper, maar meer in mijn hoofd van hey, het gaat eigenlijk heel goed en ik voel me goed. En nou, toen na 5 dagen of zo. Ging ik toen weer naar huis. En toen merkte ik, omdat ik me zo goed voelde, ging ik ook best wel weer fysiek dingen doen. Maar ik had natuurlijk, ze hebben het buikweefsel weggehaald. En hebben ze een hele grote snee, zit eigenlijk in mijn buik. Dus een hele grote wond. En ja, dat gaat dan op een gegeven moment wel een beetje scheuren. Dus dat was eigenlijk niet goed dat ik gewoon een beetje te veel weer ging bewegen. Oh, ja. Dus toen dacht ik ook, ik moet wel rust houden. Want ik dacht, nou, volgens mij een week of zo nadat ik weer thuis was, dat ik tegen mijn werk gezegd, ik kom wel langs hoor, ik vind het echt prima. Maar toen ging die wond een beetje ontsteken. Dus toen dacht ik, oké, Maaike, je moet nu toch gewoon even wat even meer blijven kalm liggen. Ja. Maar ja, ik voelde me gewoon goed en ik wilde misschien ook graag, ik weet het niet. Maar ja, ik ging gewoon te veel weer bewegen en dingen pakken uit kastjes. Dat je met je hand naar boven moet reiken. En dan trek je natuurlijk ook je aan je buik. Dus maar ja, het is gewoon een hele grote wond. En ja, daar moet je gewoon voorzichtig
want
mee zijn.
Want het is echt van de ene kant van je heup naar de andere kant van je heup, hè?
Ja, dus dat. Onder, ja, en ze hebben ook mijn navel verplaatst. Want ik dacht dus, ze maken een snee en ze trekken dan halen het vet eruit en ze trekken dan gewoon je vel met navel en al naar beneden.
Ja.
Maar dat is dus niet zo, want je navel zit blijkbaar aan de achterkant, zit dat ook nog weer ergens aan vast. Aan, volgens mij, je maag, zit ik ineens te denken. Omdat je natuurlijk vroeger, toen je in de buik, vroeger, als je als baby in de buik zit, krijg je via je navel natuurlijk het eten binnen.
Dus, oh ja, het moet natuurlijk aan een orgaan zitten.
Ja, dus precies. Dus daar kwam ik toen ook achter. Maar in ieder geval, wat ze dan doen is, ze snijden dus de huid rondom je navel snijden ze open en dan trekken ze de huid naar beneden. En dan maken ze van de huid die dan bij je navel komt, dan maken ze weer een nieuw gat in. En dat sluiten ze je aan op de rand van je navel. Ja, het is een beetje een gek verhaal. Maar
heb je dan een soort van T, zeg maar, op je buik?
Nee, het is rondom mijn navel. Rondom mijn navel is een litteken. En ja, ik kan het zo wel laten zien hoor, dat vind ik niet erg. Maar en een grote snee van heup tot heup. Dus,
oh ja.
Dus ja, dat ziet er ook een beetje gek uit. En nou, dat wat ik zei, ik ging dus best wel veel bewegen. En dan gaat het ook een beetje trekken. En dan wordt er niet echt mooier van. Dus
nee,
het ziet er
nee.
niet heel mooi uit. Maar ja, voorheen kon ik altijd makkelijk met mijn vinger in mijn navel, zeg maar. Als het, ja, niet dat ik het vaak doe, maar als je het nodig is of zo. En nu kan het gewoon niet. Dat is een heel klein gaatje geworden. Dus het is een beetje zo klein als je. Soms denk ik wel van, oh, misschien moet ik het af en toe schoonmaken. En met een wattenstaafje kan je erin. Maar dat is echt maximaal ongeveer. Oh, ja. Dus dat ziet er ook een beetje raar uit.
Ja.
Nou ja.
Maar het litteken, is dat goed genezen? Is dat mooi
genezen?
Ja,
het is nu wel goed genezen. En nu wordt het ook langzaam. Eerst was het natuurlijk nog best wel rood en zo. Maar nu wordt het langzaam een beetje mijn eigen huidskleur. Dus langzaam verdwijnt het gewoon een beetje. En wordt het je eigen huidskleur. En
hoe lang heeft dat geduurd ongeveer? Voordat je dacht, hey, nu kan ik eigenlijk alles weer qua buik dingen tillen, lijkt me ook dat je dat dan.
Nou, nu je het vraagt, ik denk dat dat best wel snel is geweest. Want mijn zoontje die is dus nu 5 en die vindt het best wel fijn om af en toe nog getild te worden. Dus, en ik kan me niet herinneren dat ik echt een periode heb gehad van, nou, ik ga je nu gewoon even 2 maanden niet tillen. Ik heb wel voorzichtiger gedaan en wel. Ja, het is een soort van ontweken of op een of andere manier gevraagd of Marcel, mijn man, dan iets wilde doen of dat. En vlak na de operatie was mijn zoontje ook 1 week bij mijn moeder. Hij was natuurlijk nog niet toen was hij nog 4, hij was nog niet leerplichtig. Ja. Dus ik dacht, mooi, dan gaat hij naar mijn moeder, woont in Enschede, gaat hij naar oma, vindt hij hartstikke leuk. En dan kan ik rustig herstellen.
Ja.
Dus, maar uiteindelijk is het best wel snel gegaan hoor. Want die operatie was dus in januari. En in de zomervakantie, afgelopen zomervakantie, ben ik gewoon op vakantie gegaan. Heb ik gewandeld en alles. Dus ja, dat is dus alweer binnen een half jaar. En ik denk dat ik al wel eerder al wel weer een beetje gesport heb en zo. Dus volgens mij is dat best wel snel gegaan.
En qua pijnmedicatie, heb je dat nog veel moeten nemen? Ik bedoel, heb je veel pijn gehad? Dat is eigenlijk de vraag.
Nou, dat vond ik dus ook heel erg meevallen. En dat weet ik nog in het ziekenhuis. Je krijgt paracetamol en op een gegeven moment zet ze dan een bakje op je kamer neer met twee paracetamol voor nood. Nou, en ik merkte op een gegeven moment dat ik gewoon dat hele bakje vergeten was. Dus ik had dus
toen je, zelfs nog toen je in het ziekenhuis lag.
Ja, dus ik had helemaal niet zoveel pijn, blijkbaar. Dus dat vond ik heel erg meevallen.
Oké. En hoe is het qua borstreconstructie? Want we hadden het nu even over je buik. Ja. Maar hoe is je borst?
Ik vind het heel mooi. Het is echt precies, precies. Het is ongeveer zo groot als de andere kant. En het voelt gewoon zacht. En ja, natuurlijk, er zit een groot litteken op. Ik vind het zelf niet zo erg. En het ziet er anders uit. Maar ik wil het je zo ook prima laten zien. Vind ik ook allemaal niet erg.
Okay.
Maar ik vind het. Ik merk aan mezelf dat ik er dus een soort van trots op ben. En ik kan niet zo goed zeggen waarom. Maar er werd ook gevraagd van, zou je nog een tepelreconstructie willen? En ik dacht, ja, hoeft niet per se. Ik vind het prima zo. En,
ja.
Ik vind het ook helemaal niet erg om me om te kleden in kleedkamers bij het sporten of te douchen of met andere mensen erbij. Ik vind geen problemen mee. En toen dacht ik, ik ben natuurlijk ook geen 16 meer. Dus dat scheelt misschien ook wel een beetje dat je er wat.
Had je dat daarvoor ook al niet? Dat je dat...
Ik denk dat ik het niet zo heel erg had. Het enige wat ik merk, wat ik vervelend vind, is dat mijn lijf, en dat heeft denk ik ook grotendeels met die hormoontherapie te maken, dat het gewoon wat ouder is geworden. En dat is iets wat ik vervelend vind. Maar die borst, ik ben echt gewoon helemaal tevreden. En ook al is het litteken misschien niet helemaal precies recht, of weet ik veel, maar het ziet er gewoon prima uit. En,
Dus je staat nog steeds helemaal achter de keuze voor deze
optie. Oh ja, zeker. Ja, ik heb daar ook nooit over getwijfeld, maar dat is wat ik jou net ook zei in het ziekenhuis. Ik ben daar gewoon ingegaan. Oké, dit moet gebeuren. Dit ga ik doen. Ik vertrouw op jullie. En dat gaat allemaal goed.
Ja.
En ik heb ook nooit echt uitgezocht dingen waardoor het misschien minder goed zou gaan. Of risico's die ik zou lopen. Of ik heb heel erg vertrouwd op die artsen. En, zo ben ik eigenlijk het hele traject doorgegaan.
Ja.
Dat eigenlijk.
Wel fijn lijkt me dat als je zo'n dat is een beetje je levensinstelling als ik het zo hoor, dat je wel vanuit vertrouwen en
misschien ook wel vanuit vertrouwen en ik heb zoals ik jou net vertelde, ik heb eerder ook een heel ziekenhuistraject gehad. Dat was in 2013 na een zwaar ongeluk wat ik toen gehad heb. Ik zal er niet al te veel over uitweiden, maar in ieder geval, ik heb toen onder andere in coma gelegen en ik ben ook daar heel goed van hersteld. En ik ben ook heel tevreden over hoe ik toen behandeld ben. En wat het ziekenhuis allemaal deed. En het revalidatiecentrum. En dat ik toen merkte van de zorg is gewoon heel goed. En ik kan erop vertrouwen. En ik vind de medische wereld zelf ook wel interessant. Ik heb twee ouders die fysiotherapeut zijn geweest. Dus dat zit een beetje in onze familie. Ik heb een broer die is arts. Ik heb een andere broer die doet iets technisch. Ik heb zelf ook iets technisch gedaan. Mm-hmm. Maar ik merkte wel, in mijn studie heb ik op een gegeven moment wel een medisch-technische richting gedaan. Omdat ik heb een ontwerpopleiding gedaan en nieuwe producten ontwerpen. En dat ik dacht van ik ga niet nog weer een keer een nieuw koffiezetapparaat ontwerpen. Daar heeft niemand wat aan. Dus toen kwam een mogelijkheid om een medische productontwikkeling richting in te gaan. En dat heb ik toen gedaan. En dan krijg je ook vakken als anatomie en kom je op snijzalen in het ziekenhuis. En dat vond ik allemaal super interessant. Dus ergens vind ik een ziekenhuis ook wel interessant wat daar gebeurt denk ik. En dan geloof ik ook in dat het goed gaat. En dan vertrouw ik die mensen. En dan ga ik er niet heel gespannen in. Omdat ik denk, het komt wel goed en ze weten wat ze doen. En, ik vind het interessant om te weten wat ze doen wat en hoe ze het doen werkt. En,
snap ik heel goed. Dat heb ik ook heel erg. Ik wil ook heel precies weten hoe dat dan gaat. En wat ze dan doen en waar ze dan snijden en zo. Dat wil ik ook weten allemaal.
Inderdaad. En ik weet nog dat helemaal in het begin, dan moet ze natuurlijk je weefsel ook opsturen. Of tenminste, na de eerste operatie moet ze kijken of die snijranden schoon zijn. En dat weefsel sturen ze op. En toen had ik nog gevraagd van, maar mag ik dat dan hebben? Dat je dat onder de microscoop kan bekijken, weet je wel.
Oh, ja.
Want ik dacht, dat wil ik dan ook wel eens zien hoe dat eruit ziet. Ja. En dat mocht in eerste instantie, mocht dat. Maar toen bleek de uitslag niet goed. En toen heb ik gewoon in mijn... Ja, gewoon constant verwarring heb ik er ook niet meer naar gevraagd. Maar ik dacht, nou, dat lijkt me ook wel interessant om te zien. Maar ik kreeg de indruk van die man aan wie ik het vroeg dat niemand dat vraagt.
Dus ik heb het ook niet eerder gehoord.
Nee.
Ik denk dat ik toch best veel daar inderdaad over nagedacht heb. Maar hier heb ik ook zelf nog niet over nagedacht om te vragen of je dat mee zou mogen nemen.
Ja, nou, en ik zei, want ik werk nu op een... ik doe nu heel ander werk, heeft ook allerlei redenen. Maar ik werk op een school en als technisch onderwijsassistent. Dus ik help onder andere bij practica van biologie. Dus ik zei, van, kan ik dat dan niet meenemen naar school? Dan kan ik het aan die kinderen laten zien onder de microscoop. Is misschien wel interessant als ze toch met cellen bezig zijn en zo. Ja. Maar goed, het is er uiteindelijk niet meer van gekomen. Maar...
Nou mensen, je kunt erom vragen.
Zeker.
En hallo, het is van jou, dus je hebt er recht op.
Ja, precies, inderdaad.
Ja, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Misschien ga ik dat ook wel doen. Ja. Echt nog nooit bij stilgestaan. Heel grappig.
Ja, en die tissue expander, die heb ik ook nog heel lang thuis gehad. Want die wilde ik ook, toen ze die eruit hadden gehaald na die operatie, wilde ik die ook graag weer terug hebben. En die heb ik dus heel lang in huis gehad. En laatst zag ik hem weer en hij was een beetje beschimmeld. Dus ik heb het toch maar weggegooid.
Oh, toch maar weg. Ja,
ik vond het toch wel interessant. Ook hoe dat ventiel werkt en hoe dat eruit ziet. Ja. En dat heeft in mijn lichaam gezeten. En, nou ja, dat vond ik wel grappig. Dus die kreeg ik toen mee naar huis. Maar hij is beschimmeld, dus ik heb hem weggegooid.
Toch afscheid van genomen.
Ja, precies.
Maar nu moet ik denken aan Marie Kondo, die dan, als je er iets weggooit, dat je dan...
Oh ja.
Dat is het Sparkle Joy. Nee, het is beschimmeld.
Ja.
Maar de herinnering was misschien nog wel
precies.
Goed.
Ja, precies. Ik vond het wel leuk om het in huis te hebben.
Ja.
Eventjes. Maar als het beschimmeld kan beter. Ja, inderdaad.
Hey, en heb je nog gevoel in die gereconstrueerde borst?
Nou, wel
helemaal weg?
Nou, het is wel minder. Maar ik heb wel een beetje gevoel, ja. Maar ik merk het... ik voel er nu ook aan en dan merk ik... dan lijkt het een beetje of iemand anders er, zeg maar, op drukt. Dus in mijn vingers voel ik het wel, maar in mijn borst voel ik het... alsof iemand anders... Ja, ik weet het, ik kan het niet zo goed omschrijven.
Wel
maar het is
anders.
Niet zo, het is wel anders. Het is niet zoals deze kant.
Nee.
Het is wel anders, maar ziet er een beetje
even voor de kijkers thuis. Mike zit tegenover me even allebei de borsten goed te
erin zit te knijpen. Lekker aan te
en heel moeilijk naar boven te kijken van waar voel ik het nou?
Ja, precies, inderdaad. Ja, het voelt wel anders in allebei de kanten.
Ja, dat hebben ze tegen mij ook gezegd.
Ja.
Van het gevoel gaat wel of helemaal weg zijn.
Ja.
En misschien komt het nog een beetje terug. Maar echt, dat is ook los van de keuze die je maakt voor de soort operatie.
Ja, precies.
Er wordt gewoon zoveel weggehaald.
Ja, en ook in mijn buik is mijn gevoel ook niet meer zoals daarvoor. En waar ik dus stiekem wel benieuwd naar ben, want dat kan ik straks ook nog wel vertellen. Misschien niet in deze podcast, maar gewoon aan jou. Maar in ieder geval, we gaan een traject in om misschien via die eicellen die ik heb ingevroren, toch voor een tweede kind weer te gaan.
Ja.
En nou ja, weet ik allemaal niet of het lukt. Maar in ieder geval denk ik van, ja, ik ben dan benieuwd. Want ik weet nog dat bij mijn eerste zoontje, toen ik zwanger was, was de vraag van heel veel mensen meteen van, ga je borstvoeding geven? Dat was, vroegen mensen meteen. En ik werd daar een beetje kriegel van, omdat ik dacht, ja, weet ik veel. Ik moet nog maar kijken of het lukt. En, maar nu ben ik dus ook benieuwd of ze dat gaan vragen. En dan denk ik, ja, het kan niet. Tenminste, één borst kan het niet en de ander kan wel. Dus ik weet niet hoe dat dan gaat werken.
Nou, daar kan ik je wat over vertellen.
Oh, interessant.
Ja, dit komt uit aflevering 1 met Jolieke. Want die heeft ook na haar borstkankertraject nog kinderen gekregen.
Oh.
Dus voor de mensen die haar aflevering nog willen luisteren, ga even naar aflevering 1. En zij heeft 2 kinderen met 1 borst grootgebracht.
Oh.
Heeft er wel met een lactatiekundige samen heeft ze dat voorbereid. Maar het is eigenlijk net als met een tweeling.
Oké.
Dan heb je ook eigenlijk 1 borst per kind.
Ja.
Ongeveer.
Ja.
Dus dat kan wel degelijk. Als zij Als er verder geen andere medische redenen zijn waarom mm-hmm. dat niet zou kunnen. Mm-hmm. Of je, en je wil het.
Ja.
Dan schijnt daar geen enkele reden te zijn waarom dat niet zou kunnen. Wat wel gebeurt is dat de een die borst die je dan eventueel waar je mee gaat voeden, dat die veel groter wordt.
Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Oh ja, nou ja, dat, maar goed, dat is een zorg voor later. Of nou ja, zorg, dat zie ik dan wel weer. Maar ja. Ik was wel benieuwd, maar dat kan dus.
Ja, ja het kan goed. Wel, ja. 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 En dat kan je dus ook, als je dat toch fijn vindt om met een lactatiekundige te bespreken, kan je dat, ja. kan je dat doen.
Hm. Oké. Okay.
Jolieke, die zegt altijd... ik heb rechts links laten liggen, geloof ik. Waar was het dan rechts? Was zeg maar de zieke borst.
Oh ja.
En bij haar eerste kind heeft die rechterborst het nog een klein beetje gedaan. Maar daar was zoveel bestraling op gekomen. Dat was gewoon helemaal kapot gegaan eigenlijk. Mm-hmm. En ze overgegaan op helemaal links.
Oh, dus zij heeft niet een borstamputatie gehad?
Nee, borstbesparend.
Oh. Ja, oké.
Ja.
Oh, nou.
Maar ze vertelt er uitgebreid over. Ja. Dus dat is nog de moeite waard misschien om te luisteren als je daar benieuwd naar bent.
Ja, zeker. Ja.
Of later, als je inderdaad echt voor die keuze komt te staan. Mm-hmm. Ja. Oké, dus als ik je zo hoor, vind ik het een heel positief verhaal. Dat je eigenlijk achter die keuze staat nog steeds voor deze reconstructie met je eigen weefsel. Mm-hmm. En dat de pijn jou mee is gevallen.
Ja, ja. Echt mee gevallen, ja.
En het herstel... ook best wel snel is gegaan. Behalve dan dat je op een gegeven moment iets te snel ging... en door je lichaam werd teruggefloten.
Ja, en dat met name dat litteken dan een beetje gaat scheuren. Dus het was niet echt fysiek mijn lichamelijke... want dat ging eigenlijk wel goed, mijn spieren en zo. Maar het was echt dat litteken wat dan gaat scheuren... en wat nu een beetje lelijk is geworden. Wat dan ging ontsteken ook. Toen heb ik antibiotica gekregen en... Dus en dat komt niet alleen van dat ik te veel deed. Ook gewoon misschien überhaupt was het een beetje gebeurd. Dat kan natuurlijk ook, hè?
Ja, zeker.
Maar ik ben verder heel positief over die operatie. Ik ben er goed van hersteld. En ik denk misschien had ik ook wel altijd een goede conditie. Misschien helpt dat mee. Ik weet het niet. Maar,
er komt nog een aflevering met een fysiotherapeut. Maar er is wel degelijk inderdaad bewijs dat hoe fitter je bent... hoe beter je ook uit de operatie komt.
Oh ja. Oh, ja.
En jij bent natuurlijk geopereerd eigenlijk al ver na je chemo.
Ja.
En je gewoon helemaal
dat klopt. Ja.
Kapot gemaakt bent door alle andere medicatie. Dat zal vast ook helpen.
Ja. Ja, ik denk dat daar wel een jaar tussen heeft gezeten of zo.
Ja, dus dan heb je natuurlijk ook wel een jaar om je in ieder geval fysiek goed... voor te bereiden eigenlijk op zo'n operatie. Heb je dat ook bewust gedaan? Of ben je sowieso wel een sporter van jezelf?
Ik ben van mezelf wel een sporter. En wel de laatste jaren wel wat minder dan vroeger. Maar niet dat ik heel fanatiek sport. Maar in ieder geval dat ik ben gewoon een bewegelijk persoon, denk ik. Dat is het meer, dat ik gewoon op de fiets naar mijn werk ga altijd... en überhaupt op de fiets overal naartoe. Dus dat soort dingetjes, dat ik dat makkelijk doe. En ik sport nu ook wel, vind ik fijn. Ik heb vroeger altijd veel gesport. En ik heb niet voor die operatie nog extra iets ondernomen ervoor of zo. Nee. Omdat ik gewoon... weet van mezelf, ik heb wel oké conditie. Ik
kan dus dat was ook niet nodig misschien.
Nee,
dat
vond ik
denk
zelf
ik ook
niet.
Per persoon verschillend.
Ja, ja. Ik moet wel eerlijk toegeven dat nu misschien na de chemo, na de hormoontherapie en zo die ik gehad heb, dat het conditioneel wel wat minder is geworden. En dat vind ik wel jammer. Dus ik ben nu met een soort coach ben ik individueel trainingen aan het doen.
Oh ja, ja.
Om weer wat conditioneel wat beter en sterker te worden.
Ja.
Dus, maar in principe met hoe mijn lichaam toen was... dus redelijk goede conditie en gewoon gezond... heb ik die operatie als heel positief ervaren. En dat het goed gegaan is, dat ik geen pijn had. Dat het weefsel is ook niet afgestoten. Dus dat is ook fijn. Dus dat is ook goed gegaan. Want die kans heb je wel dat het weefsel afgestoten wordt.
Ja.
Nou, dat had ik dan niet. Maar dus dat is allemaal fijn.
En heb je je goed geïnformeerd gevoeld door de artsen... met welke afweging je maakt? Want met elke operatie loop je risico... Mm-hmm. En ze zijn daar over het algemeen heel eerlijk en open over. Maar dat kan ook best wel afschrikken soms. Mm-hmm. Tenminste, dat vind ik zelf.
Nou, mij schrikt dat denk ik niet af. Want ik heb dat helemaal niet zo gehoord. Of ik misschien vang ik die signalen niet op.
Jij doet gewoon la 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 la. Ben je klaar met de risico's? Oké, laat het gewoon doen.
Nee, ze hebben het vast wel verteld. Maar ik wil dan gewoon concreet weten, zo'n deep lab. Wat is dat nou precies? Wat gaan ze dan doen?
Ja.
En ik moet zeggen dat ik toevallig... Mijn broertje is arts en een vriend van hem is chirurg ook. En die heb ik ook wel eens meegesproken van wat gaan ze dan precies doen. En op een of andere manier dacht ik... dat gaat gewoon goed. Ja, misschien
naïef. Jij bent gewoon iemand die heel veel vertrouwen heeft.
Ja, dat blijkt.
Ja, dat blijkt, ja.
Ja.
Ja, ik spreek toch... de afgelopen maand zat ik even onder een steen. Maar daarvoor heb ik toch best wel veel mensen gesproken. En ik denk dat ik ook een heel positief iemand ben. Ik sta ook wel positief in het leven. Maar toen ik al die risico's en complicaties op een rij hoorde... dacht ik wel echt, oh ja, en waarom ging ik dit ook alweer doen?
Ja.
Dus ik ben er niet helemaal... ongevoelig voor de dingen die ze dan vertellen.
Oh ja, ja. Nou, ik weet wel, dat is een heel ander verhaal... maar ik heb ooit een miskraam gehad... en dan kan je zo'n curettage doen, heet dat geloof ik. En toen, na die miskraam, dacht ik, haal het er maar uit... want dan ben ik er vanaf en dan kan ik weer verder, weet je wel. Een beetje heel praktisch, dacht ik. En volgens mij zei mijn broertje dat, ik weet het niet eens meer. Maar in ieder geval, daar kunnen ook risico's aan zitten... Nou ja, dat had ik helemaal niet naar
geïnformeerd. Niet bedacht.
Nee, niet bedacht. En ik dacht, ik wil het gewoon weg hebben. En ik ga er maar vanuit dat het goed gaat. Maar heel naïef. Maar het is goed gegaan. Maar,
naïef of positief. Ja. Ja. Heel veel vol vertrouwen in ieder geval.
Ja, blijkbaar.
En stel nou dat er mensen hier naar luisteren en denken... nou, jij hebt dat wat minder. Dat je dan zorgen maakt over complicaties of zo. Maar stel nou dat... iemand nog twijfelt of denkt... ja, moet ik dit nou wel of moet ik dit nou niet doen? Als je nou heel eerlijk terugkijkt... wat zou je dan diegene mee willen geven? Zonder iemand over te halen om het wel of niet te doen. Mm-hmm. Maar wat is nou een belangrijke vraag... die iemand bijvoorbeeld nog kan stellen aan een arts?
Mm, en je bedoelt specifiek voor die deep lab?
Ja. Ja.
Dat vind ik wel een moeilijke...
Is er iets waar jij heel veel aan gehad hebt bijvoorbeeld in die tijd? Of welke vraag voor jou belangrijk was?
Ik vond het wel gewoon fijn dat ik weet wat ze gaan doen. Dus daar heb ik naar geïnformeerd. En daar heb ik bij de arts naar geïnformeerd. Maar dus ook wat ik zei bij mensen die ik kende via vrienden van mijn broertje.
Mm-hmm. Dus laat je goed informeren door verschillende artsen?
Ja, precies. Ja, dat heb ik gedaan. Verder een vraag kan ik niet zo snel verzinnen. Misschien als ik nog iets verzin, zal ik het je laten weten. Maar ik kom nu zo snel niet op iets waarvan ik denk dat is handig om te weten.
Oké. En ik weet dat ze tegen mij heel vaak zeggen van dan zit je in zo'n gesprek en vind opvallend aan chirurgen dat ze altijd zo snel praten. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk ook weinig tijd.
Mm-hmm.
En dan wordt alles zo tak, 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 tak uitgelegd. En ik vraag ook wel veel. Ik wil ook wel dingen precies weten. Mm-hmm. Maar ik kom dan ook soms een beetje zo overwhelmed of zo uit zo'n gesprek met wow, wat er gebeurde hier.
Ja.
En dan zegt ze altijd, als je nog vragen hebt, mag je altijd bellen.
Ja, ja. Oh ja, dat is heel herkenbaar.
En eerst deed ik dat eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar ik ben dat nu wel gaan doen, met name rondom de operatie. Mm-hmm. Dat ik gewoon echt dacht, ik heb gewoon even tijd nodig om dit gesprek te verwerken. En dan komen altijd weer andere vragen uit. Ja. En je hebt het er dan met familie en met vrienden over. En die stellen dan vragen dat ik denk, goede vraag. Maar... weet ik eigenlijk helemaal niet, heb ik helemaal niet gesteld.
Ja.
En dat heb ik nu dus wel gedaan. Ik heb gewoon opgebeld en gezegd... ik wil graag weer een belafspraak met de plastisch chirurg... met de oncologisch chirurg. En iedereen, al die artsen zeggen ook allemaal... die vinden dat niet erg, zeg maar. Dus voel je niet bezwaard, dat wilde ik nog meegeven. Dat ben ik dan, dat ik me een beetje bezwaard voel. Van, dan ga ik vragen over echt iets heel pietluttigs... van zo'n wonddrain. Daar kan ik dan mee zitten, dat ik dan denk... Maar hoe kleed je je dan aan? En hoe
zit dat
dan? Hoe zit dat dan? Gaat dat dan door je mouw? En groot is dat? Ja. En zo kan dan op heel detailniveau wil ik dan weten hoe dat zit.
Ja.
Ja, kan ik allemaal opzoeken, maar ik wil me eigenlijk gewoon even gerustgesteld worden door de specifieke arts die ook de operatie gaat uitvoeren. Nou, prima. Die ging even, ik denk het gesprek was 10 minuten, maar ik was wel weer gerustgesteld.
Ja.
En die arts, het wordt gewoon voor die arts ingepland. Ja. Dus dat was nog zelf iets waarvan ik dacht, die wil ik meegeven nog.
Nou, nu je dit vertelt, ik snap heel goed wat je bedoelt. En dat je echt overweldigd bent na zo'n afspraak, dat heb ik ook een paar keer gehad. En dat ik merkte gewoon dat artsen en misschien, ik weet niet of het vooral chirurgen zijn, maar wel artsen die praten heel erg in die medische terminologieën.
Ja.
En dat is voor hen allemaal heel logisch. Maar dan zit ik daar en dan snap ik natuurlijk de helft van de woorden niet. En je wilt ook niet tijdens het gesprek zeggen van wat bedoel je nou daarmee? Omdat dan gaat het gesprek alweer door. Dus dat vind ik een advies gewoon voor artsen. Ik weet niet of ik dat ook via deze podcast mag geven.
Zeker,
maar
want dat wordt ook door artsen gevraagd.
Ja, praat gewoon in spreektaal. En,
maar ook een advies aan de patiënt. Want dat doe ik dus wel van, sorry, maar wat zeg je nu? Ik vroeg dit helemaal niet. Ja. Mag je gewoon, daar heb je gewoon recht op. Precies. Zeg het gewoon. Ja. En heel veel artsen die zijn dan, ik verval misschien een beetje in wat vakjargon, maar die vinden dat ook niet zo erg als je dat doet.
Nee, precies.
Of doe het dus achteraf, als het in het gesprek niet lukt, van je zei toen dit. En ik ben de gesprekken gaan opnemen met toestemming, altijd gevraagd van, vind je het oké? Okay? En dan luister ik het terug en dat heeft echt geholpen in het verwerken en ook weer nieuwe vragen kunnen bedenken. Mm-hmm. En dan voel ik me in ieder geval wat beter voorbereid op zo'n best wel hele grote beslissing die je moet nemen.
Ja, ik snap inderdaad wat je bedoelt. Ja, het is meer, toen jij het zei, toen kwam ik erop dat ik dacht van, die gesprekken zijn altijd zo overweldigend. En dat je een beetje zo, kom je daaruit? En denk je, wat is er nou gezegd?
Ja.
En dat klopt. Dat is best wel veel informatie krijg je. En wat ik ook één keer heb gehad, en dat heeft niks met die deep lab te maken, maar dat ik voor een controle terug moest. En dan heb ik een mammografie laten maken. En dan laat je dan eerst maken. En dan komt daarna de arts om te zeggen of het goed was.
Van de nog gezonde borst? Of
nee,
van
dit
de...
is van de... Na de borstkanker krijg je natuurlijk... krijg je controles om te kijken of het teruggekomen is. Maar dan controleren ze bij mij de andere borst. Ik snap het ook niet helemaal. Maar
dat is volgens mij protocol. Is tegen mij ook gezegd, jaarlijks.
Ja,
omdat je hebt een verhoogde kans op dat het terugkomt. Ja,
ja precies. Maar dat ik toen had ik die mammografie en daarna zat ik in een kamertje te wachten op de arts. En dat duurde voor mijn gevoel echt heel lang, zat ik daar alleen.
Oh nee.
En dat vond ik echt niet leuk. Nee. En ik denk uiteindelijk was het misschien 5 of 10 minuten, dus vrij kort. Maar voor mij
maar een eeuwigheid.
Nou ja, en dat ik echt dacht van, komt hij nou te laat om te zeggen dat het niet goed is? Of dat soort dingen ga je dan
heeft
hij
een collega erbij gehaald om even
precies.
goed te kijken?
Nou ja, dat. Ja, dat
zou ik ook hebben. Ja,
precies. En dat vond ik echt niet leuk.
Oh,
en dat
heb
ik toen ook wel teruggekoppeld naar het ziekenhuis. Van dat vond ik gewoon
dat iemand even naar je toe moet komen.
Ja, ja, dat, dan zit je daar zo ook alleen in zo'n steriel kamertje.
Ja.
En vond ik niet zo leuk. Maar,
nee. Nee, dus, ik ben ook een keer, ik heb dat niet teruggegeven nu je dit zo zegt, maar dat ik, dat was voor de second opinion in het AVL, moest ik, ging ze nog een keer een echo maken. En dat gewoon voor een second opinion doen ze dat altijd. Weet ik eigenlijk niet altijd, bij mij wel in ieder geval. Vraagt ze de radioloog om nog een keer te kijken, mee te kijken. En dan word je zo door zo'n laborant met een handdoekje over je borsten op zo'n tafel gelegd. Ja, de radioloog komt zo bij je. En dat duurde lang, jongen.
Oh, ja,
dat ik ook dacht,
lig je daar ook
je voelt je super kwetsbaar ook dan zo half naakt in zo'n donkere kamer waar je al niet de allerbeste herinneringen aan hebt, omdat daar die punctie wordt gedaan en zo, weet je al. Dat dat is niet fijn als je hier lang alleen ligt.
Nee, ik snap inderdaad wat je bedoelt. Dat is ook niet fijn.
Maar ik heb dat toen niet teruggegeven. Ik denk dan ook altijd, die mensen zijn ook druk.
Ja, maar uiteindelijk, het gaat om jezelf natuurlijk.
Ja, dus, precies. Mogen we ook nog wel wat leren misschien zelf om dat dan aan te geven.
Ik denk ook vaak van, het zal er wel bij horen. Maar
ja. Ja, en als iemand al binnenkomt met... oh, sorry, het duurde een beetje lang. Het liep een beetje uit. Ja, dan ben ik ook degene die zegt... nee joh, geef niet. Ja. Dan ga ik niet zeggen... nee, inderdaad man, het duurde veel te lang. Waar leef je?
Ik snap wat je bedoelt. Nee, dat zeg ik ook niet zo snel.
Nee.
Maar achteraf kan je het soms terugkoppelen.
Ja, dat is misschien nog wel een goed idee.
Ja.
Hoe kijk jij überhaupt even helemaal terug op het hele borstkankertraject? We hadden het er net even over van dat mensen, als je dit vertelt, daar woorden als oh wat heftig of wat vreselijk aan hangen. En dat jij zei, ja, nou, ik kijk er eigenlijk ook wel anders op terug.
Ja, nou ja, precies wat je zegt. Dat ik merkte dat laatst toen ik er met iemand aan het praten was en dat het gesprek verder ging en dat iets zei van, je had het natuurlijk liever niet gehad. En toen dacht ik, nou, ik weet het niet. Ik vind het ook wel interessant. Ik heb er echt heel veel van geleerd. En ik zei, het is wel voor mij makkelijk praten, want het is goed gegaan allemaal. Ja. Dus dan kan je er ook makkelijker, leerzamer op terugkijken, omdat het eigenlijk positief is uitgepakt. Maar ik vond het hele traject vond ik leerzaam. Het was tijdens de coronatijd. Dus toen ik zei tegen jou van toen ik chemokuren had, had ik elke week een uitje naar het ziekenhuis. Want je had gewoon verder helemaal niks te doen. En dat was eigenlijk wel fijn. En dat ritme van die chemokuren vond ik toen ook fijn. Omdat je hebt elke week heb je iets te doen. En het is elke week hetzelfde. En het voelt... Ja, wat is het? Een soort...
Je komt in een soort flow.
Ja, in een soort flow.
Ik herken dat heel erg.
Ja, en dat vond ik eigenlijk wel fijn. En een beetje kletsen met die verpleegsters. En dat was een fijne houvast. En ik weet nog, toen na 16 kuren is dat voorbij. En toen viel ik een soort van in een gat. Dat ik dacht, wat moet ik nu met mijn leven?
Ja, ja, dat is die steen waar ik net onder vandaan ben gekomen. Oh,
ja. Ja, nou ja, precies. Ja, ja, maar
heel
dat is,
herkenbaar.
Ja, maar dat is ook best wel gek. En ik kijk er goed op terug. Ik vind echt dat ik goed behandeld ben. En natuurlijk zijn er af en toe kleine dingetjes geweest waar ik niet tevreden over ben. Maar over het algemeen ben ik heel tevreden en is het goed gegaan. En ik vind het zelf best een waardevol onderdeel van mijn leven. En ik ben wel geïnteresseerd ook in de medische ontwikkelingen. Dus dat maakt ook dat ik het überhaupt wel leuk vind om te weten wat er allemaal gebeurt in een ziekenhuis. Mm-hmm. En ik heb een keer eerder dus in een ziekenhuis gelegen. En toen ben ik ook heel goed behandeld. Dus ik vind het van beide dingen vind ik het echt waardevolle periodes uit mijn leven. Ondanks dat het natuurlijk negatieve invloed heeft. Ik heb bijvoorbeeld door wat ik in 2013 heb meegemaakt, heb ik ander werk moeten gaan doen, omdat ik dat werk van toen niet meer aankon. Dus dat soort dingen heb ik moeten aanpassen. Maar nu het allemaal op de rit is, zeg maar, vind ik het wel fijn. En nu, na dit borstkankertraject, want dat was bij mij een ding dat het blijkt nu dat ik waarschijnlijk grote kans heb dat ik niet meer zelf op natuurlijke wijze kinderen kan krijgen. Omdat dat toch is aangetast door de chemotherapie en de hormoontherapie. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel kut. Omdat we wel graag een tweede hadden gewild. En toen ik borstkanker kreeg, was mijn zoontje, die werd toen bijna 2. Nu zijn er weer een aantal jaar tussen. En ik was al niet de jongste want toen mijn zoontje geboren is, was ik al 37. Dus ja, dat wordt dan ook weer vertraagd. Dus dat soort dingen, dat is natuurlijk wat minder leuk. Omdat het minder gaat zoals je had bedacht. Maar aan de andere kant heb ik nu nog wel een mogelijkheid. Dus daar hou ik me dan aan vast. En dan denk ik, ja, dat kan hopelijk ook. En ik ben heel blij met mijn zoontje die er al is. Dus dat vind ik ook heel fijn. Daar kan ik ook heel erg van genieten. Dus
En je zei net, als ik erop terugkijk, dan heeft het, is het ook waardevol geweest. Welke waarde,
waardevol
heeft het je gegeven?
Ja, in de zin van, je hebt toch ook met andere mensen heb je gesproken. En ook nieuwe dingen heb je geleerd, denk ik. En ik merk ook dat ik over het algemeen... ik wil niet zeggen dat ik me minder druk maak, maar Ik kan misschien wat makkelijker relativeren, denk ik, sommige mm-hmm. dingen. En dat ook fijn is. Dat ik. Tuurlijk maak ik me soms nog wel eens druk of gaan er dingen niet goed. Of ik had het van de week namelijk nog op mijn werk dat die mail hoog zat. Dus natuurlijk gebeurt dat. Maar over het algemeen merk ik aan mezelf dat ik toch wel wat. Nonchalanter of zo in dingen ben geworden. En niet nonchalant dat het me allemaal niet meer uitmaakt, maar nee. Toch wel dat je dingen wat minder druk maakt.
Ja, misschien juist het tegenovergestelde, dat het niet je allemaal niet meer uitmaakt, maar dat je dat andere dingen je veel meer uitmaken.
Ja, nou ja, precies. Ja,
de belangrijke dingen, ja. Zeg maar. Ja, en dat, ja. Kleine dingetjes, dat je daar makkelijker over denkt van, ja, waar gaat het nou over, jongens?
Nou ja, precies dat. Misschien.
Heb je last van angst voor terugkeer of vertrouwen in je lichaam, wat je toch ook wel veel hoort? Of heb je daar minder last van?
Nou, eigenlijk toen ik naar jou toe fietste, toen zat ik daarover te denken. En nee, ik heb daar helemaal geen angst in en ik heb vertrouwen in mijn lichaam. Dus die angst heb ik niet, terwijl ik wel weet dat de borstkanker die ik heb gehad eventueel een grote kans om terug te komen dan andere varianten.
Welke variant is dat dan?
Ja, ik had een hormoongevoelige variant. Dat is wel de meest voorkomende. En je hebt ook eiwitgevoelig en genetische varianten. Ja. En tenminste, wat ik toen begreep, is de hormoongevoelige variant, die heeft wel wat grotere kans om terug te komen dan andere varianten. En daarom moet je ook hormoontherapie mm-hmm. slikken. Ja, ik ben er niet bang voor. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt. Dus nee. Ja, maar ik ga er niet angstig door naar bed of zo.
Nee,
of,
nee,
dat heb ik helemaal niet.
En heb jij hulp gehad bij weer het leven oppakken na kanker van bijvoorbeeld een psycholoog of iets? Of zeg maar professionele hulp? Mm-hmm. Of hebben jullie het samen gedaan?
Nou, we zaten toevallig, waren wij met z'n tweeën, zaten wij in een traject bij een psychiater, is zij volgens mij officieel. En dat deden wij, mijn man en ik, al samen. En dat viel eigenlijk een beetje samen met de diagnose kanker. Dus toen waren wij al bij haar. En toen, dat was wel fijn dat we er met haar soms dus ook over konden praten. Dus ik heb er niet extra hulp voor gezocht, maar toen
het
hij
was
er
al
was,
eigenlijk.
Ja, was het wel fijn dat zij ook in beeld was.
Ja.
Dus,
en ook samen met je man, want het is natuurlijk iets zo ingrijpends voor.
Ja, klopt.
Voor,
ja, dat
ook
is
je relatie.
Ja, zeker. Ja, ja, dat is ook zo. Dus ja, dat deden we toen sowieso al.
Ja.
Dus nou ja, goed.
Geluk bij een ongeluk.
Ja, blijkbaar. Blijkbaar zoiets, ja, denk ik. Ja.
Nou, fijn.
Ja. En nu denk ik, ik word natuurlijk gecontroleerd eens in de zoveel tijd. Ik zag laatst weer een brief binnenkomen bij me thuis. Ergens in december, geloof ik, heb ik weer een mammografie. Mm-hmm. En dat is wel altijd weer spannend, dat moment. Dat weet ik wel. Maar verder leef ik niet echt in angst of zo dat het terug kan komen.
Gelukkig.
En wat jij zei, vind ik ook wel interessant over dat vertrouwen in je lichaam. Want ik, wat ik een beetje kort vertelde, ik heb in 2013 een zwaar ongeluk gehad. En daaruit heb ik heel veel vertrouwen in mijn lichaam gehaald. Omdat er was gewoon veel kapot en ik ben heel goed hersteld. En ik voelde me daar heel sterk door. En dat ik eigenlijk altijd gewoon wel vertrouwen in mijn lichaam heb gehad in ziektes. Ik genees ook altijd snel. Als ik een blessure heb, is het snel over. En dus ik had er altijd vertrouwen in. En dat ik met die kanker, toen dacht ik wel van, dat vind ik dan weer net jammer. Dat ik,
hallo, lichaam.
Ja, inderdaad. Dus, maar het vertrouwen is niet echt gedaald. Maar ik vond het wel fijn, omdat ik wist van, oké, mijn lichaam kan dit aan. En ik ga hier goed van herstellen.
Ja,
want
dus
daarin vertrouw ik er wel op.
Ja, ik kan me dat voorstellen. Als je een ervaring hebt gehad van een ongeluk waarbij je lichaam goed hersteld, dat je een soort trots kan zijn en van, wow, dit heb ik gewoon gedaan.
Nou,
mijn lichaam
zeker.
Heeft dit gedaan.
Ja, zoiets is het. Ja.
Dus dat, ik kan me dat, nu je dit zo vertelt, heel goed voorstellen dat je daarmee misschien juist wel vertrouwen hebt in je lichaam. Terwijl als je niet zoiets hebt meegemaakt en je krijgt dan een kankerdiagnose mm-hmm. of een andere enge mm-hmm. ziekte, dat je die dat basisvertrouwen misschien veel minder hebt.
Ja, zou kunnen. Ja. Inderdaad.
En ik denk ook dat het uitmaakt dat er, als je heel veel vertrouwen hebt en dat je er positief in staat, dat dat je ook helpt in je genezing. Dat geloof ik ook.
Ja, dat geloof ik.
Dat het elkaar versterkt.
Ja, ik denk het ook wel.
Ja. Ja. Wat natuurlijk niet zegt dat als je minder vertrouwen hebt en je vindt het spannend, dat je dan dat het dan je eigen schuld is. Dat wil ik absoluut niet zeggen.
Nee.
Helemaal niet.
Het helpt gewoon mee, denk ik. Ja,
al is het alleen maar voor jezelf om positief te kunnen blijven.
Mm-hmm.
Ja.
Ja,
fijn.
Mm-hmm. Ja.
Nou, volgens mij gaan we een beetje richting afronding.
Ja.
Heb je nog iets wat je mij mee wil geven? Of heb je een vraag aan mij? Of, want ik heb gisteren de datum van mijn operatie doorgekregen. Mm-hmm. Dus ik sta echt vlak daarvoor.
Ja.
Heb je tips? Moet ik dingen meenemen naar het ziekenhuis of juist thuis laten?
Wees er gewoon rustig onder. Het is, je krijgt er toch niks van mee.
Raak niet in paniek.
Raak niet in paniek, nee. En onderga het gewoon. En vertrouw op de artsen. Het komt echt wel goed. En moet je een nachtje in het ziekenhuis blijven? Weet je dat al?
Ja, één nachtje. In ieder geval één nachtje en misschien twee, maar waarschijnlijk één.
Is het misschien ook wel fijn, toch? Tenminste.
Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
Ik vond het wel fijn. Kan je gewoon een beetje ongegeneerd gewoon tv kijken daar. Je hebt een kamer alleen. Nou, het is lekker. En je hoeft de afwas niet te doen en zo.
Ja, dat, precies.
Ja, dus.
Je laat de vertroetel eigenlijk ook.
Nou
dan,
ja, doe dat. En maak er ook. Dat klinkt een beetje stom, maar maak er gewoon een leuk. Alsof je in een hotel gaat slapen of zo. Een leuk nachtje van.
Wauw. Jij bent wel echt maar, een koningin. Dingen positief maken.
Nee, maar dat kan ik je meegeven. Ja, en ik denk wel dat het helpt als je gewoon rustig ondergaat en niet te veel zorgen gaat maken. Want het komt echt wel goed. En ze hebben het zo vaak gedaan en ze weten wat ze doen.
Ja,
en,
zeker. Ik heb ook heel veel vertrouwen in de artsen.
Ja, precies. Absoluut. Dus, dus dat is het. En verder, ik wil adviseren aan heel veel mensen om te vertrouwen te hebben in artsen en in ziekenhuizen.
Ja.
En probeer het voor jezelf een beetje leuk te maken, denk ik, als je in het ziekenhuis bent met voor een operatie of zo, dat je een beetje tijdschriftjes meeneemt en voor chemokuren ook. En zie het als iets leerzaams, zoiets, denk ik. Dat zoiets kan ik zeggen.
Nou, ik vind het een heel mooi advies. En ik denk dat je hebt een heel inspirerend, positief verhaal. Dat is heel fijn, denk ik, voor mensen die nog twijfelen of niet goed weten van, nou, wat moet ik nou doen?
Mm-hmm.
Als ze dan jouw verhaal hebben gehoord, dat het dan best misschien makkelijker kan zijn om een keuze te maken.
Ja, ik ben er echt heel tevreden over.
Ja.
En mijn borst voelt ook goed en het ziet er mooi uit. Tenminste, er zit een litteken op. Maar als je gewoon je BH aan hebt, ziet het er niet anders uit dan anders.
Nee.
Het voelt ook gewoon je huidtemperatuur. Dus ik ben heel tevreden over hoe ze dat hebben gedaan.
Nou, mooi.
Ja.
Ik wil je heel erg bedanken voor je komst.
Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk om hier aan mee te werken.
Ja.
Dus ik hoop dat mensen er wat aan hebben.
Ja, heel erg bedankt. En wie weet komen we elkaar in Amersfoort nog eens tegen.
Ja, leuk. Gezellig.
Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden over het thema dat we besproken hebben. Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over de Borstcast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op de Borstcast. Liefs, Helene.